Welkom bij de FC De Avonturiers podcast. Jouw reisleider van vandaag, Piert Schotanus. Hier gaan we.
Ja, daar is hij hoor. De enige echte Arsenio Valpoort.
Yes, ik ben er.
Gelukkig, goed dat je er bent. Als ik om me heen kijk, dan zie ik een microfoon en een mengpaneel. En buiten in het weiland zie ik een paar schaapjes lopen. Wat zie jij om je heen?
Momenteel, om eerlijk te zijn, ik kom net van de training. En meestal na de training, dan pak ik even mijn rust. Ik heb wat gegeten net. Meestal ga ik daar even wat liggen. Dus ik zit nu toevallig op bed in de slaapkamer. En met mijn oordopjes in. En ja, ik ben ready voor de podcast.
Ja, ready voor de podcast, dat was hij zeker. 2,5 uur lang vertelde Valpoort over zijn avonturen in het buitenland. Toen hij bij RKC speelde, zat zijn carrière een beetje op een dood spoor. Maar onder trainer Peter van den Berg kreeg hij zijn zelfvertrouwen weer terug en ging hij weer beter voetballen. En dat viel op.
Toen kreeg ik via mijn zaakwaarnemer te horen dat er belangstelling was uit Israël.
En wat dacht je toen?
Dus, om heel eerlijk te zijn, ik dacht van ja, ik ga toch niet naar Israël. Wat moet ik daar doen? En hij zei toen tegen mij van luister, je hebt een heel verkeerd beeld over Israël. Dat is niet wat je denkt dat het is. En toevallig sprak ik die agent en hij zegt, ja, hier is het geweldig. Mensen die hier komen willen niet meer weg. En blijven hier zelfs tot na hun carrière. En Tel Aviv is geweldig en noem maar op. En toen ging ik een beetje op internet kijken, ging ik een beetje googlen. En toen typte ik Tel Aviv in. En toen keek ik naar de afbeelden en toen dacht ik van, is dit Israël of is dit iets anders? En toen zag ik eigenlijk van hoe het land er eigenlijk uitzag en dat had ik totaal niet verwacht.
Nee, dat was leuker dan dat.
Ja, ik heb in Israël een toptijd gehad. Echt een hele mooie tijd. Het is natuurlijk wel een land waar veel om te doen is. En daarmee bedoel ik te zeggen van, het is een land wat onder een groot gat staat.
Ja.
En ik kan me nog herinneren dat ik daar zat en daar was er bijvoorbeeld iets gebeurd in Tel Aviv, want ik woonde in Jeruzalem. En dan belde mijn moeder op of iemand van, ja, heb je het gehoord? Ik zei, wat? Ja, er is iets gebeurd daar en daar en daar. En dan eigenlijk de mensen van buiten weten eerder wat er zeg maar speelt.
Oh ja.
Of wat er gebeurt in Tel Aviv of in Haifa of noem maar op. Of in Jeruzalem dan de persoon zelf die daar woont. En eigenlijk doordat het land eigenlijk onder zoveel druk staat en er zoveel zeg maar, is rondom oorlogen, zijn de mensen daar ook heel erg op voorbereid. Dus ze zeggen ook vaker dat je daar veiliger bent dan dat je bij wijze van ergens anders bent, omdat hun eigenlijk erop voorbereid zijn dat er elk moment iets kan gebeuren.
Ja, precies.
Dus dat is ook de inzicht van de mensen daar en hoe het daar ben geweest.
Waar merk je dat aan, dat die mensen daarop voorbereid zijn?
Ja, je ziet wel. Kijk, voor ons is dat raar als je zeg maar in de Sahara of in de H&M loopt. En je ziet ineens een militair komt binnen met een AK-47 bij wijze van.
Ja.
Daar is dat normaal. Daar heb je gewoon mensen van oké, ik ben niet 30, maar daar heb je mensen gewoon, jonge mensen van in de 20, die dus naar het leger moeten, want daar heb je de dienstplicht. Die gewoon om hem heen gewoon een geweer dragen.
Ja.
Maar ja, dat hebben ze gewoon, omdat ze gewoon, of ze moeten naar het werk toe, of ze moeten naar het leger toe. Maar dat is gewoon heel vrij en dat is heel normaal. En ja, ook met het afweersysteem. En in elk huis bijvoorbeeld heb je, dat was ook nieuw voor mij, heb je een safe room.
Ja, okay.
Dus dat houdt in dat, laten we zeggen, je hebt een vierkant.
Ja.
Dat is het appartementencomplex en in het midden, zeg maar, is er een soort bunker, zeg maar, gebouwd.
Oh, ja.
Dus elke kamer waar je ingaat in je huis, op het moment dat het afweersysteem afgaat, moet je in die bunker, zeg maar, gaan. Dat was voor mij ook nieuw, want ik weet nog dat ik in mijn appartement kwam en er was ineens een grote stalen deur. En ik denk van, wie bouwt nou in een appartement zo'n stalen deur? En toen vroeg ik het. En toen zeiden ze, nee, dat is de safety room. Dan dacht ik, oké. Toen heb ik even op die muren geslagen. Dacht ik, ja, je komt niks doorheen. Dus, ja.
Nee, en is het wel eens gebeurd dat je daar inderdaad in moest? Dat er inderdaad gevaar was en dat je die staal
deur
open moest doen? Nee.
Nee, toevallig toen ik daar een jaar lang was, heb ik niks gehoord. Er is gewoon altijd een bepaalde spanning.
Ja.
Maar het is niet dat het continu, zeg maar, is.
Nee, precies. Dus. Nou, gelukkig maar.
Ja. Zeker, zeker.
En dan de club waar je bij zat, Beitar Jeruzalem.
Ja.
Ik heb ook even wat opgezocht. Ik zie een heel mooi stadion waar ruim 33.000 mensen in kunnen. Maar het is wel een beetje een, nou ja, op z'n zacht gezegd, bijzonder clubje. Ik lees over supporters die extreem rechts zijn en ze noemen zichzelf. Gewoon die supporters die zeggen, wij zijn de meest racistische club van de wereld.
Daar komen ze vooruit.
Dat is bijzonder.
Ja, is eigenlijk best wel bijzonder. En dat is wel, ik wil niet zeggen grappig, maar ik ben dan een donkere speler. En vaak als het over racistische dingen gaat, dan gaat het vaak dan over donkere spelers.
Ja.
En toevallig Ferenc Varos, ik weet niet of je dat ook hebt opgezocht, maar die staan ook vrij bekend om hun rechtsextremisme.
Juist, ja.
En in de jaren 90 zijn hun ook in het nieuws gekomen, omdat ze ook racistisch waren omtrent spelers en in de Champions League en noem maar op. Dus toen ik naar daar ging, kreeg ik heel veel vraagtekens van waarom ga je naar zo'n club?
Ja.
Eigenlijk daar vrij weinig van gemerkt. En toen ik naar Israël toe ging, toen was het eigenlijk hetzelfde. Ook weer bij een hele rechtsextremistische club.
Ja.
Alleen daar zijn ze weer racistisch op een andere manier.
Hoe dan?
En daar hebben ze op een andere manier, daar hebben ze zeg maar andere targets. Dus mensen op wie ze het munten.
Ja,
dus
precies.
Een donkere speler voor hun zijn ze niet racistisch tegen, maar ze zijn heel racistisch tegen Arabische mensen. Want dat zijn als het ware hun vijanden.
Ja.
Dus hun zijn heel racistisch en heel rechtsextremistisch tegenover Arabieren, omdat dat dus de spanning is die er heerst in het land. Dat was voor mij ook wennen. En het kwam er dus op neer dat ik dus een telefoontje kreeg, oké, Beitar Jeruzalem. En ik dus mijn research deed op internet, keek en dacht zo, oké, het Nationale Stadion. Wat je zei, 33, bijna 35.000 toeschouwers kunnen erin. Ik keek wat filmpjes en ik zag zo, het zit ook aardig vol. Dan praten we ook zeker over 20, 25.000 man die er wekelijks komen kijken. Dus ik kom eigenlijk van dat moment, ik heb natuurlijk in de Eredivisie gespeeld. Ik heb in Hongarije gespeeld, maar de afgelopen jaren, daarvoor speelde ik dan bij RKC. En dan speelde je Helmond Sport uit voor 1200 mensen. En dan ging je naar Telstar en dan zaten er 1500 mensen op de tribune. En nu ineens ga je weer voetballen voor een publiek waar je het eigenlijk als die kleine jongen van droomde, zeg maar.
Ja.
En op de dag dat ik aankwam, merkte je al meteen op de airport. Je wordt ontvangen door de pers, foto's worden van je gemaakt en noem maar op. En toevallig die dag speelden ze tegen Maccabi Tel Aviv. Die stonden toen na eerste. En toen was Peter Bos was trainer daar. En dat was wel een binnenkomst. Ja, want ik schrok er wel van. En vooral van de fanatieke mensen daar. En van de supporters. En eigenlijk toen pas ben ik een beetje gaan verdiepen van wat de fans, wat voor fans het zeg maar zijn. En waar ze voor staan en noem maar op.
Ja.
En ik ben er natuurlijk geen voorstander van. En ik keurde het natuurlijk ook af wat die fans allemaal zeiden en deden.
Wat deden ze dan precies? In zo'n wedstrijd ook? Zijn ze dan racistisch ook? Of op een andere manier?
Kijk, ik verstond sowieso eigenlijk niks. Dus dat was al een voordeel. Maar bijvoorbeeld dan zetten ze, maakten ze een spandoek of zo. En dan vroeg ik aan die jongens van, wat bedoelen ze hier dan mee? En dan was het van, ze hebben spreekkoren of iets gedaan richting, zeg maar, Arabieren. En waardoor zeg maar, deze club ook echt heel veel supporters zeg maar, trekt, is omdat het ook eigenlijk een soort uithangbord is voor de Israëliërs, zeg maar, de Joden die eigenlijk nationalistisch zijn.
Ja.
Dus je hebt zeg maar, grote clubs in Israël, dan heb je het over Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa. Maar Beitar Jeruzalem is zeg maar, het team met de meeste supporters, zeg maar. En toen heb ik ook bepaalde filmpjes gezien, heb ik ook bepaalde dingen gehoord, dat ze het wel eens hebben geprobeerd om Arabieren, zeg maar, in hun team te nemen en dat het helemaal uit de hand was gelopen en noem maar op.
Ja.
Dus dat waren wel vrij heftige dingen die ik zeg maar dan had gezien of had gehoord of had meegemaakt.
Mm-hmm.
Alleen als speler zelf merkte je daar niet veel van.
Nee.
Alleen één wedstrijd kan ik me nog wel goed herinneren. Dat was wel heel speciaal. Omdat we tegen een team moesten.
Ja.
Wat een Arabische team was, zeg maar. En wij moesten dus als het ware op Palestijns grondgebied als Betar zijnde gaan spelen. Dus dat is voor de Arabieren ook dus de wedstrijd van het jaar. Omdat hun dus weten van dit zijn de extremisten en dit zijn de Arabieren. Dus ik ging naar die wedstrijd toe en het werd me afgeteld van jongen, deze wedstrijd wordt een wedstrijd. Je gaat dingen zien en meemaken en voelen die je nog niet eerder hebt meegemaakt. Dus ik dacht van oké, ik ben benieuwd.
Ja.
Nou, de hele manier van hoe we naar die wedstrijd al toe kwamen, we werden gewoon letterlijk begeleid met tanks naar het stadion. Dus
tanks.
Voor mij was het alvast. Ja, gewoon hebben. Kun je dan niet echt tanks van die voertuigen die helemaal van die panzervoertuigen, zeg maar.
Ja.
En dus ik dacht al van oké, ik heb wel eens een wedstrijdje meegemaakt dat je met escort begeleiding, zeg maar, wordt begeleid.
Ja.
Maar niet dat je met panzervoertuigen, zeg maar, richting de wedstrijd moet gaan. En dan kwam je aan bij het stadion en dan waren er geen uitsupporters die mee mochten. Dus het waren alleen maar supporters van die club. Zag niet mee die club trouwens. Kwam er dus aan en je voelde gewoon een bepaalde haat, een bepaalde tension.
Ja.
Dat ik dacht van, nee man, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk hier weg, man.
Oh, ja, zo erg was het.
Ik dacht van, deze overwinning kan me gestolen worden. Ik wil gewoon zo snel mogelijk hier weg, want ik voel me hier niet prettig.
Nee, precies.
En als jij echt haat hebt in de zin van oorlog. Voor die mensen is dat gewoon meer dan voetbal.
Ja.
Jij denkt van, wat is dit? Snap je? Het is vuurwerk, maar wat als er iets anders op komt?
Dan was je blij dat je s'avonds weer in je kamer zat met een deur naar een schuilkelder, zeg maar.
Ja, precies. Naar een safety room.
Ja, precies. Ja.
Ja, precies. Ja.
Want, dus al met al, dat Beitar Jeruzalem, gekke supporters. Ze hebben ook wel eens voorzitters daarvan, hebben ze thuis opgezocht en beschoten. Er gebeurden echt rare dingen daar, maar daar heb je zelf niks van gemerkt, persoonlijk?
Nee, zelf niet. Ik zelf heb echt sportief een goede tijd gehad daar, vooral het eerste half jaar. Want na het eerste half jaar had ik een nieuw contract getekend.
Mm-hmm.
En we gingen ook de Europa League in, de voorrondes. Dus dat was ook weer een leuke ervaring om Europa League te spelen. Dus eigenlijk voelde ik me op dat moment eigenlijk weer echt voetballen, zeg maar. Dus in de zin van, je bent jong en je hebt een droom om ooit voetballer te worden. En dan gebeuren er bepaalde dingen in je carrière. En dan is het even wat minder. En ik zat er dus mentaal heel zwaar in. En uiteindelijk heb ik toen daar weer een beetje mijn draai kunnen vinden. En eigenlijk weer een beetje het gevoel gehad van dit is waarvoor ik voetballer wou worden. En waarvoor ik op voetbal ben gegaan, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Dus ondanks dat het dan zo'n bijzondere, gekke club was, heb je daar, is het heel goed voor je geweest om daar te spelen eigenlijk?
Ja, vooral het eerste half jaar en het begin van het nieuwe seizoen.
Mm-hmm.
Alleen daarna was het wat minder gegaan. Heel gek, alleen we deden het heel goed en toen kwam er een nieuwe trainer ineens. En toen was het bekende verhaal. Dus de nieuwe trainer die kwam wel zijn eigen spelers brengen. En die kwam eigenlijk toen net als in Hongarije naar me toe van, luister, je bent een hele goede speler, maar voor mijn eigen spelers halen, dus ik kan naar iets anders uitkijken. Toen heb ik gewoon eerlijk tegen hem gezegd van dat wordt een beetje lastig, want het salaris wat ik op dit moment hier verdien, dat gaat geen andere club zomaar mij betalen.
Nee.
Dus als jullie mij al mijn geld willen meegeven, dan is het heel simpel, dan schud ik jullie in de hand, maar zo niet, dan blijf ik gewoon zitten. En toen ben ik blijven zitten, toen gingen ze eens weer de spelletjes met me spelen van apart trainen en bla bla bla.
Ja.
Toen heb ik zelf nog een arbitragezaak tegen ze aangespannen.
Okay.
Omdat jij als speler ook bepaalde rechten, zeg maar, hebt. Je bent een voetballer, maar ze moeten jou ook behandelen als een voetballer.
Mm-hmm.
En dan bedoel ik meer te zeggen van, als je op de club komt en ze zeggen, ga maar rondjes rennen. Dat heeft niks met voetbal te maken.
Nee.
Jij moet gewoon als voetballer, heb jij het recht om ook gewoon voetbaltraining te krijgen en om een fysio te hebben en om elke dag te trainen. En toen uiteindelijk hebben ze me dat wel gegeven, nadat ik zeg maar die arbitragezaak had aangespannen. En eigenlijk precies zoals ik had gezegd, ik heb daar niet alles gekregen, maar een groot gedeelte daarvan heb ik dus gekregen.
Ja.
En toen in de winter stond, heb ik mijn contract afgebroken en toen ben ik terug naar Nederland toe gegaan.
In Nederland ging Valpoort spelen voor Almere City. Opvallend genoeg kreeg hij vlak voor het einde van de voorbereiding te horen dat hij niet nodig was en dat hij kon vertrekken. Toch bleef Valpoort bij Almere City en bleefde hij een topseizoen.
Dat was het seizoen dat ik in mijn carrière de meeste goals heb gemaakt. Mm-hmm. Dus dat is wel iets wat ik nooit zal vergeten, zeg maar, in mijn carrière, zeg maar.
Nee, en dat bleef ook niet onopgemerkt, want natuurlijk in de Nederlandse media gaat het dan natuurlijk veel over jou als je zo succesvol bent. Maar
ja,
aan de andere kant van de wereld, in Zuid-Korea zat ook een club en die vond het blijkbaar ook wel interessant.
ja, die vond het ook heel interessant.
Ja, vertel.
Dat, eigenlijk was dat niet mijn plan, want ik dacht van ja, ik heb nu 17 goals gemaakt. Dit is voor mij gewoon het moment om gewoon weer een stapje richting de Eredivisie te maken.
Ja.
En ik had er wel vertrouwen in dat als ik langer had gewacht, dat wel een Eredivisieclub zou komen. Alleen die Koreanen hadden niet zoveel tijd.
Nee.
Want, ook een verhaal op zich. Ik speelde dat jaar met Sergio McDonald. Ik weet niet of die naam je...
Ja,
zeg.
Ja, zeker.
Ja, Sergio McDonald speelde ik mee bij Almere City.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk mijn maatje in het team. En ik zat met hem in de hotelkamer. Hij zei, ja, ik heb een mannetje heeft me gisteren gebeld en ik heb een aanbieding gehad uit Zuid-Korea. Ik zeg van, oké, top. Hij laat me het zien en noem maar op. Ik zeg, ja, niet meer nadenken toch, je weet wat je moet doen. Hij zegt, ja, 100% is wel een grote stap, maar ik denk dat ik dit niet kan laten liggen. Ik zeg, nee, maar moet je ook zeker niet doen.
Nee.
En misschien 3-4 dagen daarna belde hij me op. Van, hé, moet je wat zeggen, man? Ik zeg, ja, maar hij zegt, ja, die Koreanen zijn ook geïnteresseerd in jou. En toen... En eigenlijk vanaf dien is het... is dus de interesse bleek dus concreet te zijn. En waar het dus eigenlijk op neerkwam, is dat ze dus... Ja, ik geloofde het eigenlijk niet. Hun waren, zeg maar, geïnteresseerd in een spits van Roda JC.
Aha.
En wij speelden in de na-competitie. Of in de play-off speelden wij tegen Roda. Maar op het moment dat ze met Donald zagen spelen, keken ze elkaar aan en zeiden ze van... Hey, eigenlijk zijn we gekomen voor die spits, maar die spits van de tegenstander doet het veel beter.
Ja.
Eigenlijk is dat het type waar wij naar op zoek zijn.
Juist, ja.
Dus zodoende dat we geswitcht zijn van... Voor mij was het, die spits heette Sahin, volgens mij. En ze waren dus toen niet meer geïnteresseerd in hem, maar toen wel geïnteresseerd in McDonald. En toen zagen ze van, hé, maar McDonald doet het goed, maar we zien er is nog een andere speler die het dit seizoen ook heel goed heeft gedaan. En toen dat ze zodoende eigenlijk mij een beetje zijn gaan opzoeken en wedstrijden van me zijn gaan kijken en beelden en noem maar op. En eigenlijk toen ze die beelden zijn gaan kijken, zijn ze McDonald gaan benaderen. En dachten ze van, wacht even, als hun maatjes met elkaar zijn en deze jongen fit is, ja, dan zou dit een perfect duo kunnen zijn daar. En toen zijn ze via die agent, toen zijn ze met mij in contact gekomen. En ik weet nog heel goed dat het seizoen dus van mij erop zat.
Ja.
En ik had dus een leuk seizoen achter de rug. En ik had toen een vakantie geboekt naar de Dominicaanse Republiek. En daar keek ik echt heel erg naar uit. En mijn gezin ook. En toevallig mijn beste vriend had ook geboekt naar de Dominicaanse Republiek. Dus ja, we keken echt naar uit. En toen op een gegeven moment kwamen die Koreanen dus om de hoek kijken.
Ja, en toen veranderde de zaak een beetje.
Ja, het veranderde, maar ook eigenlijk... de manier waarop ze kwamen en ook de haast die erachter zat. Bij hun zaten dus in hun winterstop, zeg maar. Winterstop in hun break, zeg maar.
Ja.
En hun hadden dus heel veel baat bij om heel snel spelers te hebben, zodat ze het seizoen konden hervatten daar. En ik sprak dus met die agent. En die agent op een gegeven moment zei van, ja, luister, die Koreanen willen je spreken en ze willen je zien en ze willen wel echt zien of ik degene ben die jou vertegenwoordigt. Ik rij nu naar je toe. En dan moeten we even facetimen met ze en noem maar op. Ik zeg, oké, is goed.
Ja.
Dus hij komt naar me toe, we feesten met de Koreanen, we zwaaien een beetje over en weer naar elkaar. Oké, hij is het, top. En toen was het van, meneer Kim heette die man, meneer Kim heeft je gezien en hij stapt morgen het vliegtuig op om alles rond te maken. En ik zag van, wacht eventjes. Van, ik ga op vakantie, hè. Ik heb een heel seizoen gedraaid. Ik wil heel graag naar Korea toe, maar ik heb een vakantie geboekt. En daar kijk ik heel erg naar uit en dat heb ik ook heel erg nodig. Die zei van, ja, is goed, dat lossen we dan wel op. Maar in ieder geval, die man vliegt naar Nederland toe, want hij wil alles zo snel mogelijk afronden.
Ja.
dus binnen, laten we zeggen, 48 uur stond meneer Kim ineens voor mij. En toen heb ik dus met hem een gesprek gehad en hij heeft me dus verteld wat hij met me wil. Hij had letterlijk de job gekregen van de president om mij en McDonald mee terug te nemen naar Korea.
Gewoon gelijk mee het vliegtuig in?
Gelijk meteen het vliegtuig in. Ik zeg tegen meneer Kim, er zijn wel een paar problemen, want uiteindelijk het salaris wat die mannen me aanboden, dat was niet af te slaan.
Nee.
En het project wat ze hadden, noem maar op, dat was gewoon top. Alleen ik zeg van, we hebben wel een probleem, man. Ik zeg, ik ga over een week op vakantie. Ja, maar dit en dat. Ik zeg, ja, ik kom, maar ik kom na mijn vakantie. En dan kom ik fris en dan ben ik helemaal goed. Nee, dat kan niet. Je moet echt komen. Ik zeg, ja, maar hoe moet ik dit aan mijn gezin gaan verantwoorden? Ik zeg, dat kan niet. En zeg ik, notabene heb ik 4.000-5.000 euro betaald voor een vakantie. Ik zeg, dat is weggegooid geld. Ja, geen probleem. Vergoeden we terug.
Kijk.
Toen dacht ik van, oké, dat is alvast geregeld.
Ja.
Dan kan ik daar in ieder geval alvast mee thuiskomen.
Mm-hmm.
Maar mijn vrouw zag al een beetje van, er speelt het een en het ander, zeg maar. En toen kwam ik thuis en ik zeg, schat, luister, vakantiebestemming wordt veranderd. Dat wordt geen Dominicaanse Republiek, maar Zuid-Korea. Ja, ze was natuurlijk in eerste instantie wel een beetje in shock.
Ja.
Ik dacht van, wacht even, je gaat naar Zuid-Korea toe, maar hoe dan? Dat is aan de andere kant van de wereld. Tijdverschil van 7, 8 uur, hoe gaan we dat doen en hoe zo snel en noem maar op. Ik dacht, ja, sorry, maar die trein die nu voorbij komt, die moet ik wel pakken.
Die komt niet meer voorbij.
Niet dat die niet meer voorbij komt, maar die staat nu voor mijn neus.
Ja,
en die mannen echt graag hebben.
Ja.
Ja, dat is wel gewoon iets wat gewoon, waar ik hard voor heb gewerkt. En uiteindelijk voetbal je omdat je het leuk vindt. Maar ja, financieel en je moet ook denken aan je toekomst, is dat ook gewoon heel belangrijk. Dus eigenlijk zo gezegd, zo gedaan.
En begreep je vrouw dat wel?
Ja, tuurlijk, 100%. Uiteindelijk ben ik toen het avontuur met McDonald's aangegaan. En toen eigenlijk heb ik het een week of zo kunnen rekken. Maar vanaf het eerste contact wat ik met die mensen had, totdat ik daar in Korea zat, zat misschien 5 dagen of zo tussen. 5, 6 dagen. Toen was ik dus van het ene moment in Nederland, in Almere, was ik ineens aan de andere kant van de wereld.
Ben je letterlijk met Kim en McDonald het vliegtuig weer ingestapt? Of was Kim
Nee, ik heb meneer Kim wel alleen terug laten vliegen.
Kijk.
Ja, meneer Kim, ik ga dit vliegtuig met jou nog niet pakken, want ik moet nog eerst ervoor zorgen dat ik het thuis even allemaal op orde heb.
Ja.
Want dat gaat allemaal een beetje te snel.
Ja, precies.
Maar toen uiteindelijk ben ik dus met McDonald's daar naartoe gevlogen. Met de zaakwaarnemer. En toen toen de periode dat ik naar de Dominicaanse Republiek zou gaan. Is mijn gezin toen naar Korea toe gevlogen.
Mm-hmm.
En toen hebben we daar lekker vakantie gehouden. Ja, ik dan niet, maar hun dan wel.
Ja, ja, mooi man.
Dus, ja.
We maken even een tussenstop. Tijd om de actualiteiten door te nemen. Dat doen we met voorzitter en oprichter van FC De Avonturiers, Dick Teunen.
Dick, kom er maar in. Je hebt Avonturiers nieuws.
Nou, dat heb ik. En ik heb het nog eens overzichtelijk onder elkaar gezet ook. Dus dat maakt het voor jou en voor mij een stuk makkelijker.
Kijk, dat scheelt. Ik zou zeggen, brand los.
Nou, ik wil graag eens wat vertellen over Kevin van Veen. Kevin van Veen is een aanvaller die in de jeugd van PSV en Helmond Sport speelde. Dat leverde uiteindelijk geen doorbraak bij de profs op. Toen is hij aan de gang gegaan bij Dijkse Boys. Udi19 en JVC Kuik. Dat zijn allemaal Brabantse amateurteams. En toen in Kuik heeft hij uiteindelijk toch die kans te pakken gekregen. Want FC Os had hem op de radar. Heeft hem ook de kans gegeven. En in Os heeft Kevin van Veen in slechts 21 duels 16 goals gemaakt. En dat was al meteen voldoende om ook buitenlandse interesse op te wekken. En hij werd toen avonturier, want hij ging aan de slag bij Scunthorpe United. Hij heeft ook bij Northampton Town gespeeld. Dat zijn allebei teams uit de wat lagere divisies van de Engelse profreeksen. En nou ja, daar heeft hij toch ook weer zoveel indruk gemaakt dat Motherwell FC hem kan schaffen. Ja, en, nou zeg dat. Motherwell is echt een serieuze club in toch echt wel een heel serieus voetballand, Schotland. En op het hoogste niveau actief ook. En ja, dit seizoen laat Kevin van Veen zien dat hij op dat niveau uitstekend mee kan. Meer dan zelfs eigenlijk. Zijn teller staat al op 27 doelpunten, wat echt gigantisch is. Hij is de eerste speler die namens Motherwell in 9 opeenvolgende Premier League wedstrijden een doelpunt heeft gemaakt. Wat natuurlijk ook een hele leuke mijlpaal is. En dat geldt ook voor het feit dat hij is opgenomen in het team van het jaar van de Schotse Premier League. Dus daar staat Kevin van Veen in de spits. Het zou nog mooier kunnen worden voor Van Veen. Hij is namelijk ook genomineerd samen met 3 spelers van Celtic. Er zijn in totaal 4 genomineerd. Dus 3 Celtic sterren en Kevin van Veen. Voor de titel Speler van het Jaar. En dan is nu natuurlijk de vraag, wordt hij dat? Dat weten we nog niet. Maar dat gaan we in de gaten houden. En ja, het zou wel een absolute stunt zijn natuurlijk. Hè? Kevin van Veen. Ja, in Brabant uiteindelijk eigenlijk in eerste instantie niet doorgebroken bij de profs. Een omweg via allerlei amateurclubs. Ja, en dan op zijn 31ste, want zo oud is hij inmiddels, met alle respect gesproken natuurlijk, maar nog speler van het jaar worden in Schotland. Ja, dat zou een superstunt zijn.
Zullen we afspreken dat we hem in ons achterhoofd houden, Dick, om een keer te interviewen voor in de podcast?
Ja, we moeten eigenlijk op de een of andere manier eens aan zijn telefoonnummer zien te komen. En dan kunnen we hem eens bellen om te vragen of hij dat bijzondere verhaal wat hij toch heeft, wat in zijn loopbaan zit opgesloten eigenlijk, een keer met ons en vooral met de luisteraars wil delen.
Lijkt me leuk. En over leuk gesproken, je hebt meer leuk nieuws over de avonturiers.
Nou, inderdaad. En dan maak ik even de stap van Motherwell naar Wesel. En Wesel, dat is een Belgisch plaatsje, net over de grens eigenlijk bij Eindhoven. En daar zijn ze op voetbalgebied bij KFC Wezelsport behoorlijk aan de weg aan het timmeren. En waarom noem ik dat nu? Nou, omdat er avonturiers zijn die daar een gigantische bijdrage aan leveren. En het zijn er ook nogal wat die daar voetballen. Noem ik even wat namen. Mart van de Gevel, topscorer daar. Daar zijn ze super blij mee. Tijn Daverveld, voormalig jeugdinternational van Nederland uit de PSV-jeugd. Alban Grepi, Jelle van Kruisen, Nick Kuilaars, Joep Hakkens speelt daar ook. Evenals Rochdi Achente. Dat is een speler die toch wel jarenlang ook op de Nederlandse profvelden actief was. En het is mede dankzij de inbreng van die avonturiers dat KFC Wezelsport dit seizoen kampioen is geworden. Dat werden ze vorig seizoen ook al. En ja, dat clubje, wat het een aantal jaar geleden was, 2018 speelden ze nog 3e provinciale. Dus dat is echt zo ongeveer het laagste niveau wat in België maar gespeeld kan worden. Dat was 2018, maar komend seizoen spelen ze al 2e nationale. Dat is het 4e niveau van de Belgische voetbalpyramide. En dat is voor een heel groot deel te danken aan avonturiers die na jarenlang in Nederland hebben gespeeld, in veel gevallen. Het leuk vinden om eens in België te kijken wat het voetbal daar voor ze in petto heeft. En dat ook met heel veel succes doen. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. En dus meteen een gratis reistip ook. Als je nou een keer op één dag heel veel avonturiers tegelijkertijd in actie wil zien en je wil ook nog eens niet al te lang in de auto zitten, dan is Wesel net onder Eindhoven echt een bestemming die aan te raden is.
De zomervakantie komt eraan, dus dat kan een heel leuk tripje worden.
Heb jij hem genoteerd?
Ja, ik heb hem genoteerd. KFC Wezelsport. En dat werd dus heel vaak kampioen in de afgelopen jaren. En volgens mij heb je meer nieuws over kampioenen.
Ja, dat heb ik je inderdaad al een beetje laten weten. Maar er zijn zo enorm veel avonturiers kampioen aan het worden, of net geworden eigenlijk. Dat is hartstikke leuk. En ik dacht, het is toch wel aardig ook om er nu eens een aantal te doen. Wat te denken van bijvoorbeeld Thomas Kok met Preußen Münster in de Regionale Liga West. Die gaan dus de 3e liga in komend jaar. Kok ook, want die heeft bijgetekend daar. In Portugal op het 2e niveau is Godfried Frimpong met Moray Rense kampioen geworden. En op het 3e niveau met União Leiria is Jordan van der Graag op de bovenste plek geëindigd van de competitie. Dus dat is hartstikke mooi. In meerdere verschillende profdivisies in Turkije ook avonturiers inbrengt bij de kampioenen. Samsunspor, mede dankzij Alim Öztürk en Eliano Yegen, op het tweede niveau kampioen geworden. En Sihat Çelik is met Kocaelispor op het derde niveau bovenaan geëindigd. En weer één treetje lager, dus je hebt het vierde niveau van Turkije. Er zijn allerlei groepen, een beetje zoals we in Nederland bijvoorbeeld meerdere derde divisies hebben. Zo hebben ze daar meerdere groepen van de derde league. En een van die groepen is gewonnen door İzmir FK, mede dankzij de inbreng van Mehmet Dingil, een avonturier. Net als Chris David, en die is met Yeni Mersin İdman Yurdu kampioen geworden. Dus dat zijn ja, een heel aantal kampioensmedailles die we daar zo al voorbij zien vliegen. En dan moet ik zelfs nog mijn hoofdstukje Engeland opnoemen. Want daar, Manchester City natuurlijk, Premier League, Nathan Ake. Een niveau lager, Ian Maatsen en Halil Dervişoğlu met Burnley en de Championship. En ook in de League One, dus gewoon de hoogste drie profniveaus van Engeland, allemaal een avonturier kampioen. Want Nigel Lonwijk is met Plymouth Argyle bovenaan geëindigd. En laat ik dan afsluiten. Ja, laat ik dan zondag afsluiten. Want het zijn zonnige weken. Frenkie de Jong, FC Barcelona, Spanje, bovenaan geëindigd.
Tuurlijk. Ja. Ja, die laatste hadden de meeste mensen al gehoord, denk ik. Maar al die andere dingen, Dick, die hoor je toch eigenlijk alleen in deze podcast, hè?
Dat is wel een beetje waar, eerlijk gezegd. Ja,
ja zo eerlijk moeten we zijn.
Ja.
Dan is het wat mij betreft nu weer tijd om terug te gaan naar Valpoort. Die was net geland in Zuid-Korea.
Dat is een heel goed idee.
Sinds Guus Hiddink zeg maar, daar was geweest en Zuid-Korea het heel goed had gedaan, is eigenlijk voetbal een beetje daar op de kaart gekomen. Mm-hmm. Maar voorheen was daar niet echt heel veel interesse in voetbal. Maar dat merk je ook wel in de supportersaantallen. Want je had daar hele grote stadions. Ik zat dan bij Busan en ons stadion was een wereldcupstadion. Daar is dus ook het WK gespeeld ja, in de tijd toen het in Korea was.
Ja.
Dus daar praat je over een gigantisch stadion van misschien 55.000 man.
Mm-hmm.
Maar ja, dan komen er misschien 2.000 of zo, 2.000-3.000.
Oh, ja.
Dus dat valt dan wel weer mee.
Volgens mij heb je in Zuid-Korea heb je ook van die regels dat er mag maar een bepaald aantal buitenlanders in de selectie zitten, volgens mij. Was dat toen
ja,
bij jou ook zo?
Klopt. Je hebt regels, dat had je toevallig in Israël had je dat ook.
Ja?
Daar zaten we dan met drie buitenlanders. Ik, McDonald en een Braziliaanse jongen.
Juist, ja.
En Korea was top, man. Ook alles goed geregeld. Topcomplex. Eigen hotelkamer in het complex. Noem maar op. Alles erop en eraan. Dus dat was heel professioneel daar. En uiteindelijk... het klinkt misschien een beetje toevallig.
Ja?
Maar... wij kwamen daar dus aan de helft van het seizoen. En Busan I-Park is zeg maar een van de grotere clubs in Zuid-Korea. Alleen hun speelden op het tweede niveau, zeg maar. Ja.
Ja.
Ik kan het niet het tweede niveau noemen. Ze hebben zeg maar een competitie. En dat hebben ze, de laatste teams hebben ze eraf gehaald. En dat is zeg maar het tweede niveau. Maar het is eigenlijk hetzelfde als het eerste, als het hoogste niveau. Alleen hun moesten zeg maar promoveren naar het hoogste niveau. En heel toevallig, met Almere City belandde ik in de finale van de play-offs. En met Busan belandde ik ook in de finale van de play-offs. Allebei de finales verloor ik. Ja, dat was echt in een half jaar tijd dat ik twee keer in de finale kwam. En twee keer dat we die dan verloren.
Ja.
Alleen, wat er toen gebeurde was gewoon ja, vrij simpel. En daarom zeg ik, in Korea was alles netjes geregeld. Het was gewoon zo dat mensen toen waren aangesteld om... zeg maar het target te behalen. En het target was van, oké, target, jullie moeten promoveren. Nou, promotie net misgelopen. En dan was het van, oké, is goed. Gewoon schip maken. Iedereen eruit. Nieuwe mensen aangesteld worden.
Juist.
En de nieuwe mensen die aangesteld werden, die wouden natuurlijk weer hun eigen mensen brengen. Dus het bekende verhaaltje.
Ja,
alleen McDonald en ik zaten wel op die plek van de buitenlanders. En toen was het eigenlijk een heel simpel gesprek. Was gewoon van, ja luister, dan is het heel simpel. We hebben hier nog een half jaar lopen. Als jullie ons afbetalen, gaan we weg. Als jullie ons niet afbetalen, blijven we zitten. Nou, ze wouden van ons af, want ze wouden hun eigen spelers brengen. Net als afbetaald en handen geschud. En dat was het.
Avonturierscanners opgelet, hier volgt een paspoortcontrole.
Ja, dat klopt helemaal, Corné. Ik had hem nog niet geïntroduceerd, Corné in het hout. Hij is van Boom Media en hij is de man die de jingles voor deze podcast heeft gemaakt en opgenomen. Dus hartstikke bedankt daarvoor, Corné. Dan gaan we nu inderdaad naar dat paspoort waar hij het al over had. Het is een spelerspaspoort. En nou, als jij weet van wie dit spelerspaspoort is, dan ben je echt een kenner. Het is gebruikt om te reizen naar Marokko, Duitsland, Letland, Hongarije en Cyprus. En daardoor heeft deze speler echt een behoorlijke rij clubs op zijn naam staan. En nou, dat rijtje ga ik maar gewoon opnoemen. HMSH, ADO Den Haag en FC Utrecht. En dan krijgen we CR Al-Hoceima, Sparta Rotterdam, FC Phoenix Lübeck, Helmond Sport, Riga FC. En dan hebben we nog Debreceni VSC en Karmiotissa Pano Polemidon.
Tot zover de paspoortcontrole. Weet jij van welke avonturier dit paspoort is? DM ons jouw antwoord op Twitter, @FCDeAvonturiers, of Instagram, @FCDeAvonturiers_official. En maak kans op een paspoorthoesje van FC De Avonturiers.
Na zijn tijd in Zuid-Korea speelde Valpoort voor 6 clubs in 3 jaar tijd. In België, Nederland, Cyprus en Albanië. Net toen hij vanuit Albanië terug zou vliegen naar Nederland, kreeg hij een mysterieus appje. En dat mysterieuze appje, dat had iets te maken met Persebaya Surabaya, een van de grootste clubs van Indonesië.
Precies op het moment dat ik het vliegtuig instapte en wou gaan opstijgen, kreeg ik ineens een appje van een zaakwaarnemer. En die zei van ja, gefeliciteerd met je stap naar Indonesië. Mooie club, dus ik zeg tegen die man van waar heb jij het over?
Ja.
Hij zegt, ja, ik heb met die trainer gesproken. Hij zegt dat hij jou gaat nemen en dit en dat, zus en zo. Dus ik zeg, over wie en wat heb jij het? Want je praat met mij over iets, maar ik weet niet over wat je het hebt. Dus hij laat me die appjes zien wat hij met die trainer bespreekt. Ik zeg, maar van welke club dan? Hij stuurt me die club van die naam en ik zie zo. Het is wel een club van formaat, zeg maar.
Ja.
En heel gek, maar in die periode van dat die zaakwaarnemer mij zeg maar, dat bericht had gestuurd, totdat ik zeg maar, wist wie mij echt daar had benaderd en had neergezet, ging bijna een week overheen. Dus ik zat elke keer in mijn hoofd van, want ik sprak ook met die agent van luister, en niemand heeft mij benaderd. Dus ik begrijp wel dat jij dat tegen mij zegt, en je laat het me ook zien, maar ik zou in God niet weten wie mijn naam gebruikt, terwijl ik zeg maar, zelf niet eens ben benaderd.
Nee, precies.
En uiteindelijk gelukkig kwam toen degene die dus met die trainer in contact was, kwam die naar mij toe. En die gaf me dus allemaal aan. En ik zei tegen van, ja, jij bent gek man. Ja. Jij bent over mij aan het praten met een club, maar tegelijkertijd denk je niet van, moet ik hem even daarvan op de hoogte stellen.
Maar jij kende die gast helemaal niet die dat deed? Of?
Jawel, die okay. Kende ik wel. Dat was een zaak wanneer ik met die ik al eerder contact had gehad.
Maar je wist gewoon maar niet dat hij dat deed? Niet,
nee, en ik begreep ook niet waarom hij wachtte, zeg maar. Want op een gegeven moment kwam hij ook met, ja, ik ben met iets voor je bezig in Indonesië. En ik denk dat ik morgen een offer voor je heb.
Oh, ja.
En ik bel hem op. Ik zeg, ik wist hier al een week van. Ik zeg, hoezo heb je mij dat niet eerder verteld? Ja, klopt. En hij kwam met een paar redenen dat ik dacht, oké, is goed. Het interesseert me eigenlijk niet eens waarom. Want nu weet ik in ieder geval waar het vandaan komt. Dus uiteindelijk is het toen heel snel gegaan. En om te beginnen, ik werd dus benaderd, laten we zeggen, rond eind december. En eigenlijk moest ik toen tegen mijn vrouw zeggen van, en tegen mijn kinderen van, ik kom terug, maar het is eigenlijk voor 4-5 dagen, want daarna moet ik naar Indonesië, aan de andere kant van de wereld. Dus dat was wel lastig.
Mm-hmm.
En wat ook lastig was, is dat dat in de coronaperiode nog was. Dus ik moest 2 weken lang in quarantaine. Gewoon letterlijk 2 weken lang op een hotelkamer. Ja, opgesloten zijn.
Dat is
dat is zeker niet fijn. En dat was voor mij ook wel een reality check. Dat ik nooit in de gevangenis wil belanden. Want dat was wel gek. Uiteindelijk zat dat erop. En eigenlijk kreeg ik toen best wel goed nieuws. Omdat ik dus voordat ik eruit ging, speelden wij een wedstrijd tegen Bali United. En toen zei die meneer dus tegen mij van de club van, ja, je vliegt morgen naar Bali toe. Ik dacht van oké, top, dan kan ik toch wel even naar Bali toe. Maak ik die wedstrijd mee. Ik ga dan natuurlijk niet spelen, maar dan zie ik die wedstrijd. En dat is toch wel leuk. En dan daarna vlieg ik naar Surabaya.
Ja.
Want ik moest dus nog gaan tekenen. Dus ik zei van ja, is goed, maar eerst vlieg ik naar Bali toe. En dan de dag daarop vlieg ik terug, gaan we tekenen. Zei je, nee, je blijft op Bali. Dus ik dacht van hoe bedoel je blijft op Bali? En toen pas kreeg ik eigenlijk door van hoe de competitie daar gespeeld werd. Omdat door corona, zeg maar, hadden ze de competitie verplaatst naar één plek. Voor een soort toernooivorm, kan je het zeg maar zien. En ja, toen dacht ik van, oh, maar wanneer ga ik dan naar Surabaya? Ja, helemaal niet. Je blijft gewoon, je gedurende de hele periode blijf je op Bali.
Zo.
Toen dacht ik van, zo. Dat is wel weer een meevalletje. Dat is iets wat ik zeg maar, niet had zien aankomen, maar dat, dat
Bali,
was wel mooi om te horen.
Bali, dat zag je wel zitten.
Ja, zeker. Dat was wel super nice. Ja, Bali is gewoon paradijs op aarde. Dat was gewoon geweldig. Dat was echt geweldig.
Indonesië staat ook bekend om zijn geweldige supporters. Die mensen daar echt voetbalgek zijn. Maar kon je daar wel wat van merken in de coronatijd? Kon dat wel een beetje doorgaan?
Ja, zeker. Omdat ook zelf op Bali, omdat die club zo groot is, had je ook supporters van die club zeg maar op Bali. Dus ook daar als we een wedstrijd hadden gewonnen, mocht eigenlijk dan niet. Maar bij het hotel stonden ons duizenden mensen op te wachten. En
zo.
Ja, ik heb best wel bij clubs gespeeld met zeg maar grote fangetallen. Dus daar heb ik het over fanatieke fans. Maar die van Indonesië, dat was wel, ja, dat was wel next level. Man. Daar had je wel echt gewoon sterrenstatus. Gewoon, dan ben je echt een ster, zeg maar.
Ja, hè? Voor hun dan. Waar merk je dat dan aan, dat je een ster bent?
Ja, gewoon de manier hoe... Kijk, die mensen daar in Indonesië hebben niet veel. Voetbal voor hun is eigenlijk het kleine beetje wat ze dan wel hebben. Dus gewoon, ja, ik ben een gemiddelde speler in Europa. Maar voor hun komt er een speler van Europa naar Indonesië. Dat is voor hun gewoon helemaal geweldig.
Ja.
Of een Braziliaan of een noem maar op. En ja, daar behandelen ze hun spelers gewoon echt als idolen. Je hebt gewoon mensen op straat die met shirts van jouw naam rondlopen en... Ja, noem maar op. Ja, dat is gekke werk, man. Daar bijvoorbeeld als we trainen dan in Surabaya, dan moesten we echt onder escort, zeg maar, dan niet politie, maar gewoon beveiliging het stadion moeten verlaten.
Met een training?
Ja, bij een training.
Zo.
Bij een training. Het is best wel, dat is best wel speciaal, want ja, ik ben gewoon een doodnormale jongen.
Ja.
En in Nederland draait niemand zich voor mij om. Maar daar aan de andere kant van de wereld, ja, zijn die mensen helemaal gek.
We moeten het misschien nog even kort hebben over het heden, Arsenio. En dan zijn we er wat mij betreft bijna doorheen. Ik zit in Bulgarije bij, als ik het goed uitspreek, Hebar Pazardzhik.
Ja, zeg je helemaal correct.
En daar ben je clubtopscorer met 3 goals.
Ja, klopt. Ja. Momenteel, ja. Dat zegt ook al genoeg, hè. Met 3 goals
clubtopscorer. Ja, precies. Dus, dat draait niet heel lekker.
Nee, precies. Maar dat is eigenlijk vanaf het moment dat ik hier instapte. Het is een club die... vorig jaar is gepromoveerd.
Mm-hmm.
En zich moet handhaven op het hoogste niveau. En ik heb wel wat bijdrage kunnen leveren. Maar de wedstrijden die we hebben gewonnen, heb ik altijd zeg maar de winnende gemaakt. Dus ik heb wel voor wat punten weten te zorgen. Alleen we gaan nog een hele lastige periode tegemoet met play-offs.
Ja, want jullie staan...
Lastige wedstrijden.
Jullie staan 15e van de 16. En volgens mij is het niet zo dat je dan inderdaad gelijk degradeert, maar dan komen de onderste 6 teams of zo in de play-offs terecht.
Precies, dus er is nog wel alles mogelijk.
Ja.
En we hebben voor mij een achterstand van 3 of 4 punten, dus dat is 1 wedstrijd. En dan staat alles er weer anders voor.
Je vertelde me vorige week ook dat je avontuur misschien bijna erop zit.
Ja,
wat, klopt. Wat bedoel je daarmee? Je wilt terug naar Nederland?
Daar kan ik gewoon vrij kort en duidelijk over zijn.
Ja.
Ik vertel dus nu al een geruime tijd een beetje over mijn carrière. En het begon bij het stukje dat ik zei vanaf 12 jaar uit huis richting Heerenveen. En eigenlijk nooit echt terug thuis geweest. En altijd onderweg geweest of een periode thuis geweest om vervolgens weer weg te gaan. En ik heb nu gewoon een gezin met 2 kinderen. En ik zou het gewoon ook leuk vinden als ik gewoon... lekker weer dicht bij huis kan zijn, zeg maar. En het voetbal is natuurlijk het leukste wat ik doe. Ja, en het leukste wat ik vind om te doen. Alleen, ja, er zijn ook belangrijke dingen in het leven, zeg maar. En ja, ik denk gewoon dat ik ben met bepaalde clubs in de tweede divisie in gesprek.
Kijk.
Om gewoon lekker terug naar Nederland toe te gaan en met een stapje lager te proberen. En dan heb ik natuurlijk, train je 3 keer in de week, heb je in het weekend een wedstrijdje. Maar je traint in de avond, dus je hebt eigenlijk heel veel vrije tijd. En ook tijd om me zeg maar al te gaan verdiepen, om te kijken wat ik eventueel in mijn maatschappelijke carrière zeg maar zou willen doen en welke kant ik zeg maar op zou willen gaan. En in de tweede divisie betalen ze ook prima, dus het is een keuze voor mij snel gemaakt.
Ja, ik snap het helemaal, ook omdat je al zulke fantastische dingen hebt meegemaakt. Want
ja, precies.
Ik heb me laten vertellen dat in jouw laatste jeugdinterland voor het Nederlands elftal maakte je de winnende goal tegen Servië. En ja. Toen stond, weet je nog wie in de spits stond aan de andere kant?
Was dat Mitrovic?
Jazeker, dat was Mitrovic, ja.
Mitrovic, ja. Klopt.
Ik vind het mooi dat jullie stonden daar op hetzelfde veld. En daarna zijn er zoveel verschillende dingen gebeurd. Mitrovic is natuurlijk hartstikke succesvol geworden. Maar die dingen die hij heeft meegemaakt, die kan hij niet helemaal vertellen, hoor.
Klopt. Maar dat is dus iets wat ik me op latere leeftijd, naarmate je ouder wordt, zeg maar, een beetje ben gaan beseffen. En ik mag gewoon trots zijn op hetgene wat ik überhaupt al heb mogen zien en heb mogen meemaken. En ik word 31 en tot de dag van vandaag maak ik van mijn hobby mijn werk. En er zijn heel veel mensen die dit ook zouden willen doen of de kans überhaupt zouden willen krijgen die ik ooit heb gekregen. En ik ben wel dankbaar dat ik dit toch heb kunnen doen.
Tot zover deze aflevering van de FC De Avonturiers podcast. Fijn dat je weer met ons op reis ging. Abonneer je op onze podcast in jouw favoriete podcastplayer en laat een review achter. En vergeet ons ook zeker niet te volgen op Twitter, @FC De Avonturiers en Instagram, FC De Avonturiers_official. En stuur ons op één van die kanalen een DM als je een vraag, opmerking of tip hebt. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende!